Broeders en zusters, ik heb nog een paar mededelingen. U hebt... laat ik eerst even refereren aan de eerste GO-vergadering in de nieuwe structuur. U weet, in november hebben wij afgesproken een nieuwe structuur. En nadat wij in december een kennismakingsbijeenkomst hadden met broeder Tim Ten, hebben wij enkele weken geleden voor het eerst vergaderd als GO in aanwezigheid van een vaste vertegenwoordiger van de zondagsschool en ook van de jongeren. En we hebben elkaar in de ogen gekeken. U weet, het eerste vergadering, er kunnen nog geen besluiten worden genomen. En we hebben besloten om onze schouders onder het werk van de Heer te zetten. En over een week hebben we de tweede vergadering. Wilt u daarvoor blijven bidden, broeders en zusters? U hebt net gehoord dat volgende week een doopdienst hier in deze kerk zal zijn. Die doopdienst wordt geleid door broeder Tim Ten uit Nijmegen, hebt u ook gehoord. Maar u hebt niet gehoord dat die dienst zal plaatsvinden in aanwezigheid van zijn gemeente. Verlangt u daarna? Fellowship, broeders en zusters. Als we fellowship hebben met andere broeders en zusters, met andere gemeentes, dan is het zo wonderbaarlijk dat altijd de zegen van God als het ware dubbel valt. Tenminste, dat is mijn ervaring. Komt u allen. Op 25 februari zal broeder Henk Karelsen in deze gemeente het woord bedienen. 25 februari. En op 18 maart zal broeder Karel Schubert uit Indonesië hier in deze kerk spreken. Dus 25 februari broeder Henk Karelsen. 18 maart broeder Karel Schubert. Dat waren de mededelingen. Broeders en zusters, bent u blij dat u een kind van God bent? Amen, hè? Ik werd zo geraakt door dat lied, Ik verlang naar u. Lois zong, Heer, ik verlang naar u. En broeders en zusters, sommige mensen kunnen niet begrijpen dat echt wedergeboren kinderen Gods zo verlangen naar Jezus, dat vinden ze eigenlijk een beetje eng. Dat vinden ze overgeestelijk. Maar wie echt wedergeboren is, verlangt naar Jezus, broeders en zusters. En ik vind het zo geweldig dat wij Jezus mogen aanschouwen in zijn woord. Wij mogen hem zien. En straks zullen wij hem in werkelijkheid zien, van aangezicht tot aangezicht. En dan denk ik aan die profeet Elia, broeders en zusters. Daar was een vuur. Een geweldig vuur. En soms willen wij ook dat het vuur van de hemel hier valt. Maar je leest, God was niet in het vuur. En soms wil je dat hier de Heilige Geest als een storm door de zaal waait. Maar je leest, God was niet in de storm. God was niet in de storm. Hij was ook niet in de aardbeving. Maar toen hoorde Elia het suizen van een zachte stilte. En toen bond hij zijn kleed om zijn hoofd. Hij bedekte zijn ogen, broeders en zusters. In dat zachte suizen van de wind, het beeld van de zalving van de Heilige Geest. Daar is Jezus aanwezig. En in het Oude Testament, broeders en zusters, kon niemand God zien. Elia moest zijn ogen bedekken. Maar u en ik mogen Jezus aanschouwen. Zijn discipelen wandelden met hem van aangezicht tot aangezicht. Wij mogen Jezus zien. Wij mogen hem zien, broeders en zusters. Is dat een genade of niet? Ik vind dat een geweldige genade, broeders en zusters. Ja, onze redding ligt in het geloof in Jezus' offer. Zijn bloed werd vergoten voor onze zonden, broeders en zusters. En daarmee voor onze rechtvaardigmaking bij God. En daarom houden wij van Jezus. En daarom verlangen wij naar hem. En daarom willen wij heel dicht bij hem zijn. Het was zijn bloed dat vergoten moest worden, broeders en zusters, tot reiniging van onze zonden. Zijn bloed heeft ons gered. Zijn bloed heeft ons gerechtvaardigd. En soms dan denk je, waarom zijn bloed? Waarom zijn bloed, broeders en zusters? En dan, als ik even terug mag gaan naar het eerste mensenpaar, Adam en Eva. Helaas waren ze God ongehoorzaam. Ze waren God ongehoorzaam geweest en in zonde gevallen. En daardoor was de zonde als een dodelijk gif in hen terechtgekomen en in de mens terechtgekomen. En Adam, broeders en zusters, hoewel hij geschapen was naar het beeld en de gelijkenis van God, was hij uit de aarde gemaakt tot de levende ziel. En zijn vrouw uit hem. De Bijbel zegt daarom dat Adam aards was. Adam, de eerste mens, was aards. Eva, zijn vrouw, was aards. En in Bijbelse taal betekent dat dat ze vleeselijk waren. Ze waren vleeselijk. En de Bijbel zegt ook dat het vlees zwak is. En daarom vielen ze in zonde. Maar door die zonde werd hun ziel gecorrumpeerd, verontreinigd. De zonde, broeders en zusters, kwam in hun bloed terecht. Want die verontreinigde ziel zit in het bloed, dat zegt de Bijbel ook. En het gevolg was een onmiddellijke geestelijke dood. En hoewel niet onmiddellijk, ook een lichamelijke dood. En de vloek kwam over de aarde en ze werden uit de aanwezigheid van God verbannen. Gods wet zegt zelfs dat de zondaar voor de zonde moet sterven. Moet sterven, broeders en zusters. Maar omdat de ziel van de mens die in het bloed zit, verontreinigd is, daarom zit het herstel van de mens ook in het bloed. En dat wil ik met u lezen. Leviticus 17, vers 11. Ik lees vooruit de herziene Statenvertaling. Want het leven van het vlees is in het bloed. En het leven is hier verkeerd vertaald, want leven in Hebreeuws is chayim, maar het woord wat hier staat in het Hebreeuws is nefesh. En dat zegt, de ziel van het vlees is in het bloed. En ik heb dat zelf voor u op het altaar gegeven. Denk even terug aan Jezus, aan het kruis. Ik heb dat zelf voor u op het altaar gegeven om voor uw leven, om voor uw zielen, dat is de originele vertaling, verzoening te doen. Want het is het bloed dat door middel van het leven, dat voor de ziel, de werkelijke vertaling, verzoening bewerkt. Het is het bloed dat voor onze zielen, voor onze verontreinigde zielen, verzoening doet, broeders en zusters. Alle nakomelingen van Adam en Eva hebben door die zondeval nu eenzelfde geestelijk onreine, zondige ziel ontvangen. Dus van hun gemeenschappelijke voorouders, Adam en Eva. Al de nakomelingen van Adam en Eva zijn geestelijk dood geboren. Satan, de slang, was er niet alleen in geslaagd om Adam en Eva te verontreinigen, maar ook om de ziel, om alle uit hun geboren nakomelingen erfelijk te verontreinigen, broeders en zusters. De Bijbel zegt dat in Adam allen sterven. Allen sterven. En de vloek die over Adam en Eva kwam, is ook terechtgekomen op alle nakomelingen van Adam en Eva. Die vloek rust ook op de nakomelingen. Adam uit de aarde gebouwd was aards. En al zijn nakomelingen zijn ook aards, zijn ook vleeselijk. Ik wil met u lezen 1 Korinthe 15. Een paar korte gedeeltes wil ik daar lezen, zodat het u duidelijk is. 1 Korinthe 15, vers 22a. Want zoals allen in Adam sterven, alle nakomelingen van Adam sterven in Adam. Vers 47a. De eerste mens is uit de aarde. De nieuwe vertaling zegt stoffelijk, de oude vertaling zegt aards. Vers 48a. Zoals de stoffelijke dus de aardse is, zo zijn ook de stoffelijke mensen, de aardse nakomelingen van Adam. Alle nakomelingen van Adam en Eva moeten sterven. Maar broeders en zusters, hier eindigt het niet. We hebben gezongen in de voordienst. Er is redding in Jezus. Het herstel van de mensen, broeders en zusters, zit juist ook in het bloed. De totale vernieuwing van de mens zit in het bloed. Het bloed doet verzoening, broeders en zusters. Broeders en zusters, en dat herstel van God betreft niet alleen onze ziel, maar het betreft ook die dode geest waarmee wij zijn geboren. Waarmee wij zijn geboren, broeders en zusters. En God vond ons herstel in zijn Zoon, in Jezus. In Jezus. En leest u voor u thuis Spreuken 8, met name vanaf vers 22. Lees dat thuis, daar lees je over de positie van zijn Zoon in de eeuwigheid voor God de Vader. Hij was de oogappel van God. En de Bijbel zegt, hij speelde voor Gods aangezicht. Maar God die wilde in zijn wijsheid dat zijn eigen Zoon Jezus, die hij zo lief had, dat zijn Zoon zich voor ons zou opofferen. Wat een genade, hè? En de onbuigzaamheid, broeders en zusters, van zijn wet had namelijk aangetoond dat niemand zijn wil, zijn wet kon volbrengen. Dat alle mensen verloren zouden gaan. Alle mensen zouden moeten sterven. En daarom zegt God, de mens heeft een redder nodig. Want de mens kan mijn wil niet volbrengen. En ik dank de Heer dat Jezus bereid was om die redder voor ons te zijn. Jezus wilde redder zijn. Ik wil met u lezen Hebreeën 10. En begrijpt u heel goed dat Jezus niet zei, Vader, moet ik dat nou doen? Weet u dat wel zeker? Weet u dat wel zeker? Is er geen ander plan? Nee. Jezus wilde dat met vreugde doen, want hij was onmiddellijk bereid. Hebreeën 10, vers 5. Daarom zegt hij, en hij is Jezus, bij zijn komst in de wereld, Vader, slachtoffer en spijsoffer heb u niet gewild. Maar u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. En dat lichaam is niet de gemeente. Dat lichaam hier is zijn eigen menselijke lichaam. U hebt voor mij een lichaam toebereid. Gereed gemaakt. Brandoffers en offers voor de zonde hebben u niet behaagd. Die hebben u niet kunnen behagen. Toen zei ik, zie, ik kom. In de boekrol is over mij geschreven. Spreuken 8 is over mij geschreven. Ik kom om uw wil te doen, o God. Daarvoor had hij gezegd, slachtoffer en spijsoffer en brandoffers en offers voor de zonde hebt u niet gewild, hebben u niet behaagd, hoewel zij overeenkomstig de wet worden gebracht. De wet die schreef voor dat Israël allerlei offeranders moest brengen voor de zonde. Maar die offers konden geen vreugde, geen satisfactie in het hart van God de Vader brengen. En daarom zei hij, Jezus, jij moet het offer brengen. Jij moet als mens worden geboren. Jij moet als mens worden geboren. Jezus zou het offerlam van God worden, broeders en zusters. Jezus werd als mens geboren in het gezin van Maria en van Jozef, broeders en zusters. En Jezus moest niet alleen geboren worden in dat gezin. Jezus moest zonder zonde opgroeien. Zonder zonde. En Jezus moest als een voor God acceptabel offer sterven voor de zonde van alle mensen. Met andere woorden, Maria moest zwanger worden van Jezus. Dat snapt u natuurlijk. Maria moest zwanger worden van Jezus. Maar aan de bevruchting mochten Jozef en Maria geen deel hebben. Omdat het bloed van Jozef en Maria als nakomelingen van die eerste Adam, hun bloed was verontreinigd. Hun bloed was verontreinigd. Hun bloed was niet zuiver meer. En de Heilige Geest, die plantte Jezus als een vrucht, als een goddelijke vrucht, rechtstreeks uit de hemel in de baarmoeder van Maria, broeders en zusters. En dat was een vrucht met niet gecorrumpeerd, zuiver goddelijk bloed, rein. En broeders en zusters, vrij recent hebben wetenschappers ontdekt. En de wetenschappers hebben dat voordien altijd geloofd, dat het bloed van de moeder via de moederkoek in het lichaam van de moeder terechtkwam. Maar dat blijkt niet zo te zijn. De baby heeft een eigen bloedstroom. En de moederkoek dient alleen voor het afleveren van voedingsstoffen en het afvoeren van afvalstoffen. En dan zie je dat die baby goddelijk bloed heeft. Rein bloed. En broeders en zusters, Jezus wandelde op aarde en de evangeliën die staan vol van zijn wandel. Vol over zijn wandel, over zijn wonderen. Hoe Jezus vol ontferming, vol wijsheid, vol genade de mensen hielp. Hoe hij hun vergaf, hoe hij hun ziekte genas. En dan is de vraag, wat zegt de Bijbel als het gaat om de zonden van Jezus? Wat zegt de Bijbel als het gaat om de zonden van Jezus? Want hij moest zuiver wandelen. Dat bloed van Jezus mocht absoluut niet verontreinigd worden. Broeders en zusters, Paulus zei, Jezus kende geen zonde. Jezus kende geen zonde, zegt Paulus, de apostel Paulus. Johannes zei, in hem was geen zonde. En Petrus zei, Jezus heeft nooit zonde gedaan, zonde begaan. En zelfs zijn verrader Judas zei uiteindelijk, ik heb onschuldig bloed, heb ik vergoten. Onschuldig bloed heb ik vergoten. De hoofdman over die soldaten die Jezus hebben gekruisigd, hij zei onder het kruis, waarlijk, deze was Gods zoon. Hij werd geconfronteerd met de houding van Jezus en zei, waarlijk, hij was de zoon van God. Pilatus, broeders en zusters, Pilatus, de stadhouder die hem te dood veroordeelde, die zei, ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige. Pilatus was een man die volop in de wereld leefde en hij zag dat Jezus rechtvaardig was. En zijn vrouw had een visioen of een droom. En zijn vrouw waarschuwde Pilatus, heb toch niet te doen. Heb toch niet te doen met deze rechtvaardige. Met deze rechtvaardige. En broeders en zusters, ook de overpriesters, de schriftgeleerden en de farizeeërs, die de opdracht hadden om te letten op de naleving van de wet, die vonden geen overtreding bij Jezus. Dat staat duidelijk in het Matthäus-evangelie geschreven. Ze vonden geen overtreding bij Jezus. Jezus heeft de wet volkomen vervuld, broeders en zusters. En dat kon alleen maar door geen enkele overtreding en geen enkele zonde te begaan. In de Bijbel staat geschreven dat Jezus 6 dagen voor zijn dood, of voor het Pascha, 6 dagen voor het Pascha, ging hij naar Bethanië. Dat is een dorpje vlakbij Jeruzalem. En de volgende dag, dus met andere woorden 5 dagen voor het Pascha, ging hij naar Jeruzalem. Ging hij naar Jeruzalem. En daar, waarom ging hij daar naartoe? Om zich als het ware tentoon te stellen. En 4 dagen lang werd hij daar ondervraagd. Met name op het tempelplein door de schriftgeleerden en door de farizeeërs. En ze vonden geen fouten bij hem. En broeders en zusters, Jezus stierf 1 dag voor Pascha. Met andere woorden, Jezus is 4 dagen lang nauwkeurig ondervraagd. En nu wil ik graag met u lezen Exodus 12. Exodus 12. Houdt u dat vast? 4 dagen werd hij geïnspecteerd op gebreken. Vers 3. Spreek tot heel de gemeenschap van Israël. Op de 10e dag van deze maand, op de 10e dag van de maand Nisan, moet ieder voor zich een lam per familie nemen, een lam per gezin. Het gaat hier om Israël dat in slavernij in Egypte vertoefde en God wilde hun vrijzetten. En God zegt, op de 10e van de maand Nisan, neem een lam. Vers 5. En u moet een lam zonder enig gebrek nemen. Een onberispelijk lam. Een mannetje van 1 jaar oud. U moet het van de schapen of de geiten nemen. En u moet het in bewaring houden tot de 14e dag van deze maand. En heel de verzamelde gemeenschap van Israël zal het slachten tegen het vallen van de avond. Hoe lang moesten ze het bewaren, broeders en zusters? Niemand weet het. Niemand kent de rekensom. 14 min 10. 4 dagen. 4 dagen moest het lam worden onderzocht, 4 dagen lang. Zoals Jezus 4 dagen lang is onderzocht door de overpriesters en de farizeeërs. De Joodse traditie zegt dat dat lam elke dag nauwkeurig op gebreken moest worden onderzocht. Heel nauwkeurig. Er mocht helemaal niets mankeren aan dat lammetje. Broeders en zusters. Broeders en zusters, zo was het later ook in de tabernakeldienst. Als iemand had gezondigd en hij wilde voor zijn zonde een brandoffer brengen, bijvoorbeeld een lam, dan inspecteerde de priester, u kunt dat lezen in Leviticus 1, de priester inspecteerde het lam. De priester keek niet naar de zondaar, de priester keek naar het lam. Dat lam moest onberispelijk zijn. Dat lam moest smetteloos zijn. En dan legde de zondaar de handen op het hoofd van dat lam. En daarmee droeg hij zijn zonde over op het lam. In ruil daarvoor ontving hij die smetteloosheid, die onberispelijkheid van dat lammetje. En dan werd dat lam werd geslacht en geofferd, verbrand. En dan ging de zondaar, ging gerechtvaardigd naar huis. Broeders en zusters, Zo is het nu ook. Als wij komen tot Jezus, dan kijkt de Vader kijkt niet naar ons hoe slecht wij wel zijn. Nee, de Vader kijkt naar zijn Zoon. En daar ziet hij een smetteloos, onbevlekt lam. Dat voor ons stierf. En daarmee worden wij gerechtvaardigd, broeders en zusters. Jezus was onberispelijk, volmaakt gewandeld, zonder zonde. Zijn bloed was rein en heilig. En daarom was Jezus perfect geschikt om als dat offer te dienen, zodat ons bloed gereinigd zou kunnen worden. Broeders en zusters, perfect geschikt om onze zonde weg te wassen. En zelfs na zijn dood was zijn bloed krachtig werkend. Broeders en zusters, het bloed van Jezus is niet zoals het bloed van mensen. Bijvoorbeeld van de vermoorde Abel. Het bloed van mensen roept om wraak. Om wraak. Maar het bloed van Jezus spreekt over vergeving en over verzoening. En daarom heeft zijn bloed ook in de hemel alles gereinigd. Elke aanklacht tegen ons, elke schuld tegen ons is in de hemel weggewassen, broeders en zusters. Want de schuldbrief met die aanklacht tegen ons, die werd aan het kruis genageld toen Jezus voor ons stierf. Ik wil dat ook even met u lezen. Colossenzen 2. Colossenzen 2. Vers 13. En hij heeft u, toen u dood was in uw overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt, door u al uw overtredingen te vergeven. En het handschrift dat tegen ons getuigde, dat was die schuldbrief, gevuld met al onze overtredingen, al onze zonden, al onze viezigheid, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht. En hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. En hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Is hij niet goed? Amen, hè? Broeders en zusters, en in de hemel is hij nu onze hoge priester, die voortdurend voor ons bidt en die ons volkomen kan zaligmaken. We zijn niet alleen, hij bidt voor ons en hij ziet onze moeite, hij ziet onze strijd. Hij bidt voor ons. En broeders en zusters, het is goed om ons te realiseren hoe groot dat offer van Jezus is. Want onder het oude verbond van de wet verteerde Gods oordeel het offer compleet, geheel. Het offerdier, het altaar, zelfs de stenen werden volkomen verteerd door het vuur van dat oordeel. Maar onder het nieuwe verbond van de genade, broeders en zusters, is het offer van Jezus is groter dan het oordeel. Het offer van Jezus is groter dan het oordeel. En broeders en zusters, sommigen denken dat God misschien Jezus heeft zijn eigen zoon heeft gespaard. Maar God spaarde Jezus juist niet. Maar zijn offer was groter, omdat zijn offer volmaakt was. Zijn offer was volmaakt. En Jezus heeft in zijn reine lichaam, in zijn reine onschuldige ziel, heeft hij alle zonden van alle mensen, als het ware, op zich genomen, geabsorbeerd. Alle ziekten van de hele mensheid heeft hij geabsorbeerd, broeders en zusters, in zich. Hij werd als het ware een magneet. Hij werd als het ware een magneet die alles aantrok. Alle viezigheid van de hele wereld trok hij aan. En dat was naar de wil van God. Daarom had hij ook zoveel moeite om die viezigheid, die vieze beker als het ware in de hof van Gethsemane leeg te drinken. Maar hij zei: niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Uw wil geschieden. Broeders en zusters, hij trok het oordeel van God aan. Die vurige toorn, die boosheid van God trok Jezus aan. En dat was juist Gods bedoeling. Dat was juist Gods wil. En het... Broeders en zusters, zijn lichaam werd kapot gebeukt, kapot gegezeld. Jezus werd kapot geslagen. Kapot geslagen. Jezus werd tot op het bot, werd hij bespot, vernederd. Hij werd bespuwd. Jezus werd de personificatie van de vloek die op de mens terecht was gekomen. Op de wereld terecht was gekomen. Ik wil met u Galaten even lezen. Dat vers kent u ongetwijfeld, vers 13. Galaten 3, vers 13. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven: vervloekt is ieder die aan een hout hangt. Jezus werd tot vloek gemaakt toen hij onze zonde op zich nam. En die doornkroon die vloek representeert, werd diep in zijn hoofd gedrukt. En broeders en zusters, het is goed dat wij ons realiseren dat Jezus die vloek niet heeft verdiend. Wij hebben die vloek verdiend. Omdat Jezus niet schuldig was, wij waren schuldig. Wij waren schuldig. Maar daardoor heeft hij ieder die gelooft kunnen verlossen. Amen. Daardoor heeft hij ons kunnen verlossen. Door zijn offer heeft hij onze schuld weggenomen. Door zijn offer heeft hij de straf voor onze zonden ondergaan. Broeders en zusters, hij betaalde de volle prijs voor alle mensen. En dat kon hij omdat hij onschuldig was. En broeders en zusters, hij heeft ons zelfs tot Gods eigen kinderen gemaakt. Want de Bijbel zegt dat wij geboren zijn uit Jezus. Dat wij geboren zijn uit Jezus. En broeders en zusters, toen hij daar aan het kruis hing, de Bijbel zegt dat hij 6 uren lang dat volle oordeel heeft ondergaan. 6 uren lang kwam dat oordeel van God op hem terecht. Maar toen dat oordeel eindelijk was voltrokken, toen riep hij uit: het is volbracht. Het is volbracht. In het Grieks is het tetelestai en dat zegt: het is voltooid. En het betekent ook: de schuld is betaald. En welke schuld is betaald? Onze schuld is betaald, broeders en zusters. Onze schuld, niet zijn schuld. Onze schuld is afbetaald. En dan maakt het niet uit of u 100.000 euro schuld had of 1 miljoen schuld. Die schuld is betaald. Onze schuld is afbetaald. Is God niet goed? God is goed, hè, broeders en zusters. En toen kon hij zeggen: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen boog hij zijn hoofd en toen stierf hij. Hij legde zelf zijn leven af. Hij legde zelf zijn leven af. En hij kwam terecht in het dodenrijk en daar had hij een ontmoeting met Satan. met alle boze machten. En dan zegt de Bijbel dat hij ontnam aan Satan de sleutels van de dood en van het dodenrijk. En hij richtte zich op en hij verrees uit de dood. En broers en zusters, daarom zeg ik dat het offer van Jezus groter is dan het oordeel van God dat op hem terechtkwam. Hij verrees uit de dood. Dat was zijn kracht, omdat hij een volmaakt onschuldige persoon was en omdat zijn offer volmaakt was voor ons, broeders en zusters. Daarom is onder dat nieuwe verbond het offer van Jezus vele malen groter dan het oordeel van Jezus, van God. Broeders en zusters, daarom kan hij ons volkomen verlossen. Hij kan ons volkomen verlossen. En we hebben net dat hoofdstuk gelezen over de slavernij van Israël in Egypte. Voor de verlossing uit die slavernij zei God tegen alle vaders, de vaders van alle Israëlische gezinnen, God zei: slacht een lam en strijk het bloed aan de deurpost. En als ik het bloed zal zien, dan zal ik voorbij gaan. Als ik het bloed zie, dan zal ik voorbij gaan. En in die nacht ging die doodsengel door Egypte. En bij elk huis waar hij het bloed zag aan de deurposten, ging hij voorbij. En bij de Egyptenaren, waar het bloed niet aan de deurposten was gestreken, ging hij naar binnen. En alle eerstgeborenen stierven. En die doodsengel, die ging ook de huizen binnen van de Israëliërs die niet geloofden in het slachten van dat lam. En die het bloed niet aan de deurposten hadden gestreken. Daar ging hij ook naar binnen. En ook daar stierven de eerstgeborenen. Maar de doodsengel ging voorbij bij de huizen van de twijfelaars. Die dachten: laat ik maar voor alle zekerheid toch maar een lam slachten en het bloed aan de deur strijken. Daar ging de doodsengel ook voorbij. Want God had gezegd: als ik het bloed zie, dan ga ik voorbij. Broeders en zusters, misschien hebt u enige mate bedenking. Zou het wel zo zijn? Zou Jezus wel werkelijk de redder zijn? Misschien is er een beetje twijfel in uw hart. Neem Jezus aan. Beleid je zonden. En geloof dat zijn bloed al je zonden heeft weggewassen. Misschien is er een beetje twijfel, maar doe het toch maar. Want God heeft gezegd: als ik het bloed zie, als ik het bloed zie, dan ga ik voorbij. Want broeders en zusters, niet alleen slaven, zoals Israël in Egypte, hadden redding nodig. Ook slaven van zonde hebben redding nodig. Ook zij hebben redding nodig. Jezus hebben wij nodig. Broeders en zusters, wie verdrinkt, heeft een redder nodig. Als wij op het punt staan te verdrinken, hebben we een redder nodig. We hebben niemand nodig die zegt: goh, jij had beter leren zwemmen. Zo iemand hebben we niet nodig, broeders en zusters. We hebben ook niemand nodig die zegt: hier heb je een instructieboek. Hier heb je Gods woord. Daar zit de redding. Als je op het punt staat te verdrinken, heb je een redder nodig. Een redder nodig, Jezus. Een redder springt in het water. En redt, hij helpt. Maar op het juiste moment. Op het juiste moment. Pas als een drenkeling zich overgeeft aan de redder, dan kan hij worden gered. Als wij ons overgeven aan Jezus, dan kunnen wij worden gered. Omdat zijn bloed zo goddelijk rein, volmaakt is, zo smetteloos, kan hij ons redden. Want zoals ik net al zei, bij het kruis vond een geweldige ruil plaats. Onze zonden voor zijn gerechtigheid. onze armoede geruild voor zijn rijkdom. De stormen in ons hart, die oorlog in ons hart, is geruild voor de vrede van God die we nu mogen ontvangen. We zijn gerechtvaardigd door het bloed van Jezus en we hebben vrede bij God, zegt Romeinen. Romeinen 5. En nu staat de hemelpoort ook voor ons open. Ook voor ons open, broeders en zusters. Voor allen die Jezus aannemen. Begrijpt u nu waarom Lois zo kan zingen? Ik verlang naar u, Heer. Ik verlang naar u. Want hij heeft mij gered. Ik was zo verloren. Hij heeft mij gered. En daarom verlang ik naar Jezus. En broeders en zusters, het is zo geweldig dat wij ook kinderen Gods zijn geworden. Ik wil het laatste vers nog even met u lezen uit 1 Korinthe 15. Want daar had ik net alleen maar korte gedeeltes gelezen. 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15. Want broeders en zusters, Jezus heeft niet alleen onze zonden gereinigd, maar ons ook heilige hemelse kinderen van God gemaakt. Wij zijn een nieuw schepsel. In 2 Korinthe 5, gaan we niet lezen omdat het zo bekend is, daar staat: indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel, een nieuwe schepping. Alles is nieuw geworden. Alles is nieuw geworden. En houdt u dat vast, want nu wil ik met u lezen 1 Korinthe 15, vers 45. 1 Korinthe 15, vers 45. Zo staat er ook geschreven: de eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen. De laatste Adam, dat is Jezus, tot een levendmakende geest. Vers 47. Want de eerste mens is uit de aarde, stoffelijk, aards. De tweede mens, daarmee wordt Jezus bedoeld, is de Heer uit de hemel. Zoals de stoffelijke is, dus die aardse Adam, zo zijn ook de stoffelijke mensen, de nakomelingen van die aardse Adam. En zoals de hemelse is, zo zijn de hemelse mensen. Wij zijn geboren uit Jezus, kinderen Gods gemaakt. En deze vertaling zegt: wij zijn hemelse mensen geworden. Is dat niet wonderbaar? En misschien denkt u: ja, maar mijn zonden zijn veel te groot voor vergeving. Wat ik heb uitgevreten, dat wil u niet weten. Dat wil u niet weten. Broeders en zusters, zo dacht ik ooit dat het niet vrijmoedig getuigen van Jezus, kunnen getuigen van Jezus, ja, zeg maar, hem verloochenen, een veel te grote zonde voor vergeving is. Want Jezus heeft zelf in Matthäus 10 gezegd: zij die mij verloochenen voor de mensen, die zal ik verloochenen voor de Vader. Dat zijn woorden van Jezus. En ik dacht: als ik niet vrijmoedig getuig, dan ga ik verloren. Maar broeders en zusters, dat kan niet waar zijn. Dit kan nooit de bedoeling zijn. Ik denk dat Jezus bedoelt zij, de ongelovige mensen die hem niet willen aannemen en hem daardoor verloochenen. Want waarom denk ik nu anders? Omdat Petrus heeft hem 3 keer verloochend. Onder vloeken heeft hij Jezus verloochend. Onder ede heeft hij Jezus verloochend, broeders en zusters. Maar Jezus vergaf hem. En in Marcus, daar zei de engel tegen de vrouwen die bij zijn graf stonden. De engel verscheen aan de vrouwen. Ze zeiden: Jezus is opgestaan. En ze moesten tegen de discipelen en tegen Petrus zeggen: ga naar Galilea. Ga naar Galilea en zeg het tegen de discipelen en zeg het tegen Petrus. In het bijzonder tegen Petrus. Jezus had Petrus niet afgeschreven. In 1 Korinthe 15, daar kun je ook lezen dat Jezus na zijn opstanding een bijzondere ontmoeting met Petrus heeft gehad. De Bijbel schrijft daar verder niets over. We weten niet wat daar gezegd is. Het was een privéontmoeting. En ik denk dat Jezus Petrus heeft omarmd en heeft vergeven. Heeft vergeven, broeders en zusters. Maar Petrus was zo vol zelfverwijt, zo vol verdriet, zoveel berouw, dat Petrus terugkeerde naar zijn oude beroep. Hij ging maar weer vissen op het meer van Galilea. En toen, na een nacht van vissen waarin hij niets had gevangen, toen stond Jezus daar aan de oever van het meer. En Jezus had een maaltijd van brood en vis klaargemaakt. Een maaltijd van brood en vis klaargemaakt, broeders en zusters. En toen ze aan de oever waren gekomen, nadat Jezus had gezegd, werp het net aan de andere kant, en zij veel vis vingen, toen herstelde Jezus Petrus volkomen, ook in zijn bediening. En Petrus, broeders en zusters, had op dat moment zijn lesje geleerd. Tot 3 maal toe zei hij, ja Heer, ik kan u alleen maar lief hebben als een vriend. Dat Griekse woord daar, phileo, betekent, ik kan u alleen maar lief hebben als een vriend. Ik faal. Ik faal regelmatig. Petrus kon niet voldoen aan de liefde van Jezus, die hem met goddelijke liefde, met agape, lief had. Maar toch herstelde Jezus Petrus in zijn ambt. Jezus had Petrus volkomen vergeven. En Jezus stelde Petrus aan als hoeder over de lammeren en over de schapen. Broeders en zusters, het eerste gebod zegt, heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. Maar dat kunnen wij niet. Wij falen. En daarom zegt Johannes, hierin is de liefde. Niet dat wij hem hebben lief gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad. Jezus heeft ons lief gehad. En hij accepteert ons en al onze gebreken. En hij wil ons gebruiken, broeders en zusters. Kunt u deze liefde nog begrijpen? Onbegrijpelijke liefde van God. Maar dit is wat God voor ons heeft bereid. Zijn eigen zoon. Als een rantsoen voor onze zonden. Broeders en zusters, buigt u uw hoofd. We zullen na een moment van stilte zullen we een heerlijk lied zingen. Houd mij dicht bij u. Buig uw hoofd. Denkt u eens een ogenblik na over die grote liefde van Jezus. Die ons bloed heeft gereinigd met zijn eigen bloed. Die onze ziel, die dode geest heeft hersteld. En nu zijn wij geboren uit Jezus. Gemaakt tot kinderen van God. Zoals Jezus de hemelse is, zo zijn de hemelse, zo zijn wij geworden. Broeders en zusters, de priester keek niet naar hoe vies en vuil wij wel waren. Daar keek de priester niet naar. De priester keek naar het lam. Of het lam smetteloos rein was. Onberispelijk. Zonder gebreken. En dan mocht de zondaar de hand op het hoofd van het offerdier leggen. En zijn viezigheid overdragen aan dat smetteloze lam. In ruil voor de smetteloze reinheid van dat lam. Dit mogen wij ervaren op dit moment, broeders en zusters. We zullen het lied zingen, Heer, houd mij dicht bij u. Laat mij nooit meer gaan. En zingt u dat met uw hart.